Goedemorgen, broeders en zusters. Het is heerlijk om hier weer een keer in Ichtigem te zijn, aan het begin van dit nieuwe jaar. Een jaar waarin dat we niet weten wat er op ons afkomt. Een jaar waarin heel wat nieuwe uitdagingen op ons afkomen. En ik wil vanmorgen met u stilstaan bij eigenlijk drie teksten uit de Bijbel. Drie losse teksten. En eigenlijk doe ik dat niet vaak, omdat als je een tekst gewoon losneemt, dan heb je die niet in zijn verband. En dan is dat misschien een beetje gevaarlijk. Maar ik ben eigenlijk blij met de dienstleiding van Joke, waarin ze het ook had over de grootheid van de Heer en wat hij allemaal geschapen heeft. En open je ogen, opdat ik de Heer zie. En dat willen we vanmorgen doen. We willen vanmorgen kijken naar datgene wat de Heer ons geven wilt. En drie teksten waar ik met u wil bij stilstaan. En stilstaan. Wie van jullie staat er graag stil? Als we het even over stilstaan hebben, dan denk ik dat de meeste van ons niet graag stilstaan. En toch in ons dagelijks leven, in alles wat er dagelijks om ons heen gebeurt, staan we regelmatig stil. Ik woon vlak bij de brug van Themse. En dat is helemaal niet leuk als die brug open gaat en er een schip door moet. Want dan staat het daar. Dan staat het te wachten. En voor ons mensen is wachten vaak verloren tijd. De tijd gaat vooruit en gij zelf niet. Of aan de kassa in de supermarkt. Net voor nieuwjaar. Iedereen gaat boodschappen doen, volle karren en maar aanschuiven aan de kassa. Maar bij de tandarts, in de wachtzaal, dat doen we ook niet graag, hè, zitten wachten. Of in de file, als we in de file staan. Wachten, stilstaan. En toch is eigenlijk, hoe moet ik zeggen, wachten is eigenlijk niet zo slecht. Maar je mag ook de eerste dia doen. Wachten en stilstaan. Er staat nogthans een oproep in de Bijbel om stil te staan. Ik wil vanmorgen met u even hebben over zekerheid in een onzekere tijd. We zijn aan het begin van een nieuw jaar en we weten niet wat 2022 ons zal brengen. Dat geeft dus een deel onzekerheid. Maar ik heb daar ook nog een aantal onzekerheden bijgezet. En daar kom ik straks nog even op terug. Maar nu dat stilstaan. Als we in Job gaan lezen, in het Bijbelboek Job, Job 37, dan worden we op een gegeven moment opgeroepen om stil te staan. Je mag de volgende dia doen. Ja, ik kan dat zelf blijkbaar ook, juist. Maar goed, Job 37. En in de herziene statenvertaling staat, hoor dit aan Job, blijf staan en let op de wonderen van God. De oudere NBG-vertaling van 51 zegt, sta stil en let op Gods wonderen. Nu, dat vinden we eigenlijk niet zo leuk, om stil te staan. Terwijl God toch wel ons oproept hier, om stil te staan en op Gods wonderen te letten. Nu, ik weet niet of u het verhaal eens gehoord hebt van een hele rijke man en die wou een toren laten bouwen. Een hele speciale hoge toren wou die laten bouwen. En hij gaat op een gegeven moment naar een architectenbureau en hij had een afspraak met die architect en hij gaat met die architect aan tafel zitten en die neemt zijn boek erbij en zijn pen en die rijke man mag gaan uitleggen wat hij nu eigenlijk wil. En hij zegt, ik wil een toren laten bouwen. Nou, denkt die architect, niks speciaal, hè, een toren. Ja, zegt hij, maar het moet wel een speciale toren zijn. Het moet wel een speciale toren zijn. Hij zegt, het belangrijkste van die toren is dat hij 100 keer de lengte van zijn diameter moet hebben. Om dat even voor te stellen, als je een toren neemt die een meter diameter heeft, dan moet die 100 meters hoog zijn. Die architect, die keek al zo'n beetje. Ja, zegt hem, maar nog iets, zegt hem, midden van die toren In die toren moet het helemaal hol zijn. Er mogen geen steunbalken in zitten. En in de wand van de toren moeten liften gemonteerd worden. Zodat goederen via die liften helemaal naar boven kunnen komen. Want helemaal boven in de top van die toren, daar moet de eigenlijke productieruimte komen. En zegt hem, die toren die moet eigenlijk heel soepel zijn. Want als je wind krijgt en storm, dan moet die toren meebuigen met de wind. En wanneer de wind gaat liggen, moet die toren weer netjes recht komen. En die architect, die onderbrak die man. En die zegt, meneer, zegt hij, wat u vraagt, zegt hem, is technisch niet mogelijk. Wij kunnen als mensen zo'n toren niet bouwen. Een holle toren zonder steunbalken, liften erin, productieruimte van boven, meegaan met de wind. Dat is niet mogelijk, zegt die architect. Maar onze tekst van morgen die zegt, sta stil en let op Gods wonderen. En die architect zegt, wij kunnen als mensen dit niet maken. Maar persoonlijk geloof ik dat God het wel kan. En daarom heb ik vanmorgen zo'n toren meegebracht. Ik heb vanmorgen zo'n toren meegebracht. Je mag de volgende dia doen. Want deze toren voldoet helemaal aan de beschrijving van wat die rijke man wou laten bouwen. Als je de diameter neemt, dan heb je 100 keer de lengte. En u mag straks komen kijken, die toren die is helemaal hol. Er zitten geen steunbalken in. En in de zijkant van die toren, daar zit de lift. En alle goederen worden naar boven gedaan en de eigenlijke productieruimte, die is helemaal van boven. Wat bij mensen niet mogelijk is, is bij God mogelijk. En willen wij nog stilstaan en op Gods wonderen letten? Willen wij stilstaan en kijken naar wat God doet? Ik ga hem even hier zetten. Willen wij stilstaan en kijken naar de zegeningen die God ons gegeven heeft in het voorbije jaar? Durven we dat? Durven wij stilstaan en op Gods wonderen letten? Aan het begin van dit nieuw jaar weten we niet wat er gaat komen en er is heel wat onzekerheid. Maar we kunnen wel terugkijken naar vorig jaar, 2021. En dan zegt een lied, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Maar ik kan u zeggen dat dat heel moeilijk is. Probeer maar even terug te denken naar vorig jaar en probeer uw zegeningen een keer te tellen. Ik denk dat u veel werk gaat hebben en dat u lang bezig bent. Negatieve dingen, mensen, die kunnen we zo gemakkelijk onthouden. Die zitten zo eigenlijk opgeslagen in ons hoofd, maar die positieve dingen, die zegeningen van de Heer, dat is vaak moeilijker. En misschien iets voor de kinderen. Wij hebben 3 kinderen en de 2 oudste, Evi en Jeroen, die waren op een gegeven moment flink ruzie aan het maken. En de een was de ander aan het uitschelden. En zo'n beetje verwijten van, jij bent lelijk en jij een lelijke donder en jij dit en jij dat. En ik werd het op een gegeven moment echt beu. En ik zeg tegen de kinderen, jullie gaan elk aan tafel zitten, de een aan de ene kant en de andere aan de andere kant. En ik gaf ze alle 2 een blad papier en een pen. En ik zeg, nu ga je van elkaar 5 positieve dingen opschrijven. 5 leuke dingen van elkaar. Dus broertje moest van het zusje gaan opschrijven hoe leuk dat broertje was en het broertje van de zus. Ik kan u zeggen dat ze heel veel plezier hebben gehad. Ze hebben een half uur aan tafel gezeten en ze hebben hard gewerkt om van elkaar 5 positieve dingen te zoeken. Is het niet hetzelfde met ons? Met het tellen van onze zegeningen? En dan moet ik denken aan Johannes de Heer 256. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één en vergeet er geen. Wauw, ik denk dat dat moeilijk zal zijn. Maar goed, we hebben de oproep. Sta stil en let op Gods wonderen. Tel uw zegeningen. Aan de andere kant leven we vandaag de dag in crisistijd. En laten we maar eerlijk zijn. De coronatijd is een crisistijd. Er komt zoveel onzekerheid op ons af. U moet, als u thuis bent en u hebt even zin, dan gaat u naar Google en u geeft zekerheid in. Dan duwt u op enter en dan krijgt u de meeste onzekerheid die er is, die krijg je bovenaan op de pagina staan. En dat is onze sociale zekerheid. Als je zekerheid ingeeft, krijg je juist datgene wat vandaag de dag onzeker is. En wat is onze sociale zekerheid? Kunnen wij op 60 nog op pensioen? Dat is helemaal niet zeker. Dat is helemaal niet zeker. En krijg ik volgend jaar voor mijn kinderen nog kindergeld? Is er nog geld in de kas? Want ik kan u zeggen, de hele coronacrisis kost de maatschappij handenvol geld. En niet alleen hier in België, maar over de hele wereld. En toch zal iemand die rekening moeten gaan betalen. Dus ik vermoed dat er nog een crisis op komst is. Weer onzekerheid. En de tandarts? Wordt de tandarts nog terugbetaald? Kunnen we daar nog op rekenen? Onze economie, hoe gaat het met onze economie? Oh, ondanks corona is er bloei. En is er groei in bedrijven, zegt men. En onze spaarcenten. Ik heb geloof ik afgelopen jaar 1,80 euro gekregen voor mijn spaarcenten. Ik weet niet of dat u nu kunt uitrekenen hoeveel spaarcenten dat er zijn, maar 1,80 euro. En onze politiek? Hoe is het met onze politiek? Hoeveel wordt er geruzied over corona? Over het milieu? En over het klimaat? En dan moet u weten dat Rusland klaarstaat aan de grens met Oekraïne om daar binnen te vallen. Allemaal onzekerheden. Satan gaat rond als een brullende leeuw. 2022. Satan is bezig. U moet weten dat er vandaag de dag 340 miljoen christenen zijn die vervolgd worden. Omdat ze de Heer Jezus lief hebben. Omdat ze een Bijbel in huis hebben. Omdat ze in God geloven. 340 miljoen christenen worden er vervolgd. Heidi en ik, we mogen hier al een paar jaar voor open doors werken. En woensdag komt een nieuwe ranglijst christenvervolging uit. Open doors, een hele grote christelijke organisatie. Maar u moet weten dat de wereld uitkijkt naar deze ranglijst. Hele grote internationale organisaties kijken uit naar die ranglijst om te zien wat de situatie nu is. En ik heb al een stukje van de ranglijst gezien en de top 10 ziet er echt niet goed uit. Ik mag echt niks verklappen. Maar al heel veel jaren staat Noord-Korea op de eerste plaats van christenvervolging. Ze zijn nu naar de tweede plaats. Dat wil wel zeggen dat iemand anders op de eerste plaats staat. Wat gebeurt er allemaal om ons heen? Wat is er nog zeker? En dan hebben we ongelovige mensen. En die zeggen dan, het enige wat nog zeker is, is dat we eens allemaal moeten sterven. Lieve mensen, ik kan u zeggen dat zelfs dat niet zeker is. Vanuit mijn geloof in Gods woord in de Bijbel kan ik u zeggen dat het niet zeker is dat ik zal moeten sterven. En u ook niet. Als wij geloven in de wederkomst van de Heer Jezus Christus, dan kan die elk moment weer komen. Die kan dit jaar weer komen en dan gaat u niet sterven. Dus dat is ook niet zeker. Als u bij mij thuis komt, misschien heb ik het al wel een keer verteld. Ik vertel het nogal graag. Maar als je bij ons binnenkomt, dan hangt er een tekst, een spreuk tegen de muur. En er staat op, misschien vandaag. En als je naar de wc gaat, dan kom je die tekst weer tegen. En ik heb in het midden van onze keukenklok de tekst hangen, misschien vandaag. En dan komt er wel eens iemand vreemd binnen en die ziet die tekst en dan zegt hij, oh, misschien vandaag ben je in de verwachting, in de hoop dat je misschien vandaag de lotto gaat winnen. Nee, niet echt, want ik speel niet mee. Maar ik ben wel in de verwachting dat de Heer Jezus terugkomt. En dan is mijn vraag aan u, bent u waakzaam? Bent u klaar? Hebt u olie in uw lamp? Zijn uw lampen brandende wanneer de Heer Jezus morgen zou terugkomen? Of zelfs straks, zijn wij klaar om de Heer te ontmoeten? En als men dan zegt, de enige zekerheid is dat we eens allemaal moeten sterven, dan zeg ik, nee lieve mensen, zelfs dat is onzeker. Want wij mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Heel veel onzekerheden komen er op ons af. Vandaag de dag zijn er jammer genoeg vrijzinnige theologen. Een theoloog is een bijbelleraar die de Bijbel heel goed kent, maar die misschien niet eens gelooft in de Bijbel. Dat is dus vaak het probleem met een theoloog. Die heel veel bijbelkennis heeft, zonder te geloven in de Bijbel. En dan krijg je van die theologen die gaan twijfelen over het scheppingsverhaal. Of die het scheppingsverhaal op de eerste bladzijde van onze Bijbel anders gaan uitleggen dan dat het in onze Bijbel staat. Noach en de zondvloed. Dat kan toch niet? Noach die 120 jaar aan een boot gebouwd heeft in het midden van het bos. Wie doet nu zoiets wel? Noach deed dat. Die had daar een geloof voor. Die vertrouwde op God om in het midden van een bos een boot te bouwen. En dan moet je weten, ik dacht dat die ongeveer 120 meter lang was. Dus de mensen vonden Noach wel een beetje gestoord. Er was een hoek af, zouden ze nu zeggen. Maar Noach deed het in vertrouwen. Maar het wordt in twijfel getrokken. Zelfs het kruis van Christus wordt in twijfel getrokken. Zelfs de opstanding van de Heer Jezus, dat is allemaal niet meer. En toch, ik heb hoop. Ik heb zekerheid. Ik heb over onzekerheden gesproken. Aan het begin van dit nieuwe jaar beginnen we met onzekerheden. Nee, ik wil overgaan naar zekerheid. Zekerheid, je mag de volgende dia doen als je wilt. Romeinen 8, vers 38, een mooie tekst waar Paulus zegt, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige of nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer. Lieve mensen, is dat een hoop, is dat een zekerheid die we kunnen meenemen aan het begin van dit nieuwe jaar? Niets kan u of mij scheiden van de liefde van God. Wij hebben net avondmaal gevierd. De Heer Jezus is uit liefde voor u en voor mij aan dat kruis gegaan. En niets in dit hele jaar, wat er ook gebeurt, kan ons scheiden van de liefde van de Heer Jezus Christus. En hier is een hele opsomming van wat er allemaal kan gebeuren. En als ik spreek over 340 miljoen christenen die vervolgd worden, wel dan zijn er overheden die de macht hebben om een mensenleven te beëindigen omdat hij van de Heer Jezus houdt. Maar dat wil niet zeggen dat die de macht hebben om u te scheiden van de liefde van Christus. Dat kunnen ze nooit, daar kunnen ze niet aan. Geen enkele overheid, nog overheden, nog machten, nog krachten, niets. Mag ik dat duidelijk zijn? Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Zekerheid. Maar zekerheid is niet te koop. Ik weet niet of jullie een winkel hebben hier in de omgeving. Bij ons, Oost-Vlaanderen, al richting Antwerpen. Ik weet geen winkel waar dat we zekerheid kunnen kopen. Nu, zekerheid is ook niet te winnen. Misschien vandaag, misschien de lotto winnen, maar geen zekerheid. Zekerheid kunnen we niet verdienen. De zekerheid die God ons geeft vanuit zijn woord, vanuit de Bijbel. Dat is puur Gods genade. Dat is de genade van de Heere God die ons dat geeft. En dan ben ik verzekerd, zegt Paulus. Dan ben ik ervan overtuigd. Niets kan mij van Gods liefde scheiden. Niets in 2020 kan ons scheiden. Zelfs geen gezinsdrama's. Zelfs geen corona. Maar ik heb hoop. Ik heb hoop in Gods woord. Ik kan mij daaraan vasthouden. Ik kan mij daaraan vastklampen. En ik mag met hoop en met zekerheid dit nieuwe jaar ingaan. En eigenlijk zou ik nu kunnen zeggen, ik kan afronden, ik heb jullie een goede boodschap gegeven. Ik heb al 2 teksten gegeven. Blijf staan, sta stil en let op Gods wonderen. Dat is heel belangrijk. Dat we zien wat God voor ons gedaan heeft, dat we onze zegeningen tellen. En dan Romeinen 8. Ik ben ervan overtuigd, ik ben verzekerd, niets kan mij van God scheiden. Maar ik heb nog een mooie tekst. Ik mag de volgende dia doen. Filippenzen. Filippenzen 3 vers 1. En daar schrijft Paulus verder, broeders. Verblijd u in de Heere. En diezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam. Het geeft u zekerheid. Wat geeft ons nu zekerheid dat Paulus hier zegt? Paulus zegt, verblijd u in de Heere. Dat geeft u zekerheid. Paulus zegt, het is mij niet onaangenaam om deze dingen te schrijven. En waarom zegt hij dat? Omdat hij dat al een keer heeft aangehaald in het hoofdstuk daarvoor. Dan heeft Paulus ook geschreven, verblijd u in de Heere. Dat is ook een oproep. Sta stil en let op Gods wonderen is een oproep aan u en aan mij. En verblijd u in de Heere is een oproep. In het begin van dit nieuwe jaar mogen wij weten dat de Bijbel ons oproept. Dat wij ons mogen verblijden in de Heere. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar Paulus zegt, het geeft u hoop. Het geeft u rust. En Paulus valt wel eens in herhaling. Paulus herhaalt dat nog een keer. Verblijd u in de Heere. Het geeft u zekerheid. Het geeft u rust. Wat is dat bijzonder om dat te mogen weten. Dat we opgeroepen worden ons te verblijden in de Heere. Je mag de volgende dia doen. Thessalonicenzen 5 vers 1. Daar staan ze alle 3. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus. En nu hoor ik u denken en zeggen van, amai. Verblijd u altijd in de Heere, bid zonder ophouden en dank in alles. Is dat ook een opdracht? Aan het begin van dit nieuwe jaar. Ik geloof dat vers 16, verblijd u altijd. Dat wil zeggen dat wat er om ons heen ook gebeurt, ook in dit nieuwe jaar, God is erbij. En daarin kunnen wij ons verblijden. In het feit dat God er altijd bij is. Wat er ook op onze weg komt. Wat er ook gebeurt, hoe ziek of hoe moeilijk we het ook hebben, welk verdriet er op ons afkomt, God is erbij. En dat is een zekerheid, die mogen we meenemen in dit nieuwe jaar. Vers 17, bid zonder ophouden. Wie van ons kan nu de hele dag zitten bidden? Als we naar ons werk moeten en we zijn in een fabriek met een machine bezig, dan moet ik er wel mijn gedachten bij houden. Of ik ben leerkracht en ik ben op school les aan het geven, moet ik er wel mijn gedachten bij houden. En toch, bid zonder ophouden. Daarmee bedoelt Paulus volgens mij Leef in een relatie met de Heer. Bent u getrouwd, man, vrouw, kinderen, dan bent u vaak in uw gedachten bij uw gezin, bij uw familie. Omdat u een relatie met die mensen hebt. En zo is het ook met de Heer Jezus, zo is het ook met God. Wij zouden in de loop van de dag constant moeten bezig zijn in onze relatie met de Heer Jezus, in onze relatie met God. Wij moeten ons eigenlijk vaak afvragen, Heer, hoe zou u het doen? Je moet een mail beantwoorden, je moet daar antwoorden en dat gaat niet makkelijk. Heer, hoe zou u het doen? Dat is bidden zonder ophouden. U moet met de auto ergens naartoe, u weet de weg niet goed en het is nog slecht weer ook. Heer, wilt u met mij meegaan? Wilt u mij de kracht geven? Dat is onze relatie met God. Dat is onze relatie met God. Dat is bidden zonder ophouden. In onze gedachten zoveel mogelijk gefocust zijn op uw gezin. Dat is prima. Maar ook op de Heer. Dank in alles. Dat is een moeilijke. Dank in alles. Wil de Heere God zeggen dat we voor alles moeten danken? Of wil de Heere God echt zeggen, dank hem in alles. Want als ik straks hier buiten ga, en ik val en ik breek mijn been, dan kan ik niet zeggen, dank u Heer. Ik heb lekker veel pijn en mijn been is gebroken en ik moet nu naar het ziekenhuis, dank u Heer. Nee, maar ik kan wel in die situatie dankbaar zijn dat de Heer erbij is. En dat is heel iets anders. We zijn als mensen niet voor alles dankbaar. Maar we kunnen wel dankbaar zijn dat de Heer erbij is. Welke situatie het ook is. Dankbaar zijn voor alles wat de Heer ons geeft. En dat geeft dat heel wat onzekerheden in ons leven smelten als sneeuw voor de zon. Want dat geeft ons hoop. Dat we verblijd mogen zijn in de Heer. Dat we mogen bidden zonder ophouden. En mogen danken in alles. Dankbaar zijn voor alles wat de Heer ons geeft. Stilstaan en letten op zijn wonder. Niets kan ons scheiden van de Heer. En verblijd u in de Heer. Dat is de oproep. Dat is de zekerheid die ik jullie allemaal wil meegeven. Voor dit nieuwe jaar. Ik wil eindigen met een stukje voor te lezen uit het voorwoord van een dagboek. Je mag de volgende dia doen. Elke dag geboeid. Elke dag geboeid is een boek dat door Open Doors wordt uitgegeven. Het is een dagboek, elke dag, één bladzijde, één stukje vanuit Gods woord. Dat hele dagboek is geschreven door meer dan 25 christenen die vervolgd werden. Sommigen zijn overleden. Sommigen zijn gedood, omdat ze de Heer Jezus lief hebben. Maar deze mensen hebben hun gedachten opgeschreven en Open Doors heeft dat gebundeld in een boek. Wij kunnen geboeid zijn door de verhalen uit Gods woord. Wij kunnen geboeid zijn, en dat is de titel, elke dag geboeid, door de verhalen van die mensen en wat God door hen heen ons wilt leren. Maar er staan ook handboeien bij. Omdat de schrijvers van dit boek soms letterlijk geboeid zijn. In oktober in het boek staat een man, Ferenc Fischi. Ik heb het voorrecht gehad om hem in de beginjaren 90 in Roemenië persoonlijk te ontmoeten. Ik heb hem een paar keer ontmoet, een hele fijne broeder. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van Richard Wurmbrand, oprichter van Ondergrondse Kerk. Wel, Richard Wurmbrand en Ferenc Fischi hebben samen 14 jaar in Roemenië in een strafkamp gezeten. En ook hij schrijft een aantal artikeltjes in dit boek. En ik wil eindigen met dit stukje even te lezen met u. Dit dagboek bevat overdenkingen gebaseerd op het woord van God en op de ervaringen van mensen die geleden hebben voor hun geloof in de Heer Jezus Christus. Meer dan 25 geestelijke leiders over de hele wereld hebben aan dit boek meegewerkt. Allen hebben lichamelijk ondervonden wat het betekent christen te zijn in een antichristelijke omgeving. Velen van hen zijn vervolgd of hebben gevangen gezeten om hun geloof in de Heer Jezus. Samen hebben zij meer dan 100 jaar in de gevangenis gezeten. Sommige van deze overdenkingen zijn in het geheim opgeschreven, andere zijn geschreven vanuit een isoleercel. Enkele van hen leven niet meer. Zij hebben de hoogste prijs betaald en hun leven gegeven voor hun geloof. Door dit boek spreken zij tot u, ook al zijn ze gedood omwille van hun geloof. En spreken doen ze, allemaal, niet over hun lijden, maar over hun geloof in God en hun heiland. Wat is hun geheim? Hoe konden zij stand houden, ondanks lichamelijke pijn en ontbering? Hoe overwinnen, ondanks zware strijd? En het antwoord is: verblijd u altijd in de Heer, bid zonder ophouden en dank onder alles. Wat u in dat boek kunt lezen, zijn waar gebeurde verhalen, zijn waar gebeurde zaken. Maar die mensen willen ons allemaal bemoedigen, doordat ze verblijd zijn in de Heer. Ik ben redelijk veel bezig bij mensen over de hele wereld die gevangen zitten omwille van hun geloof. En daar gebeuren de ergste dingen, omdat mensen van de Heer Jezus houden. U moet u voorstellen in Noord-Korea. Een gezin met 3 kinderen zit hier. U moet voorstellen in Korea, zo'n gezinssituatie, dan mag je als vader en moeder aan uw kinderen niet vertellen dat je christen bent. Mag je niet over de Heer Jezus vertellen. Mag je de Bijbel niet open doen, die mag je zelfs niet in huis hebben. En je mag niet naar de kerk en je mag niet naar de zondagsschool. Op school wordt er geprobeerd om uit de kinderen te krijgen en dan laat men een Bijbel zien. De leerkracht laat een Bijbel zien en zegt hij: wie van jullie heeft er zo'n boek in huis? En wat doet een spontaan kind? Steekt zijn hand op. En die zegt: oma heeft zo'n boek. Of papa heeft zo'n boek. En je garandeert dat de politie naar u thuis komt en dat de hele familie opgepakt wordt. De gevangenis in, omdat je de Heer Jezus lief hebt. En hoe kunnen die mensen u volhouden? Hoe kunnen die mensen u stand houden? Door zich te verblijden in de Heer. Door te bidden zonder ophouden. En te danken onder alles. En dat mogen wij meenemen in dit nieuwe jaar. Misschien komen er heel wat onzekerheden op ons af. Maar ik heb zekerheid vanuit Gods woord. Ik geloof in de zekerheid die Gods woord mij geeft. De hoop die er is voor de toekomst. En dan mochten we vanmorgen stilstaan. En misschien wel even letterlijk stilstaan. En letten op de wonderen van God. Maar we mogen meenemen in dit jaar dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. En we mogen ons verblijden in de Heer. Dat geeft ons hoop in dit nieuwe jaar. Amen. Zullen we de Heer nog bidden? Heer onze God, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw woord, Heere. Uw woord dat ons oproept, Heere. Dat ons uitnodigt om stil te staan en te letten op uw wonderen. Heer, als we door de natuur gaan, als we uw schepping zien, als wij uw woord lezen, dan kunnen we alleen maar vaststellen dat u een groot en machtig God bent. En dat u zo'n geweldige wonderen gedaan hebt in de hele schepping, in de hele natuur. Dank u wel dat we u daar kunnen tegenkomen, dat we u daar kunnen ontmoeten, dat we u in de natuur kunnen zien. Heere, misschien brengt dit jaar dingen die we niet graag hebben. Misschien zijn er veel onzekerheden in dit nieuwe jaar. Maar Heer, vanuit uw woord heb ik zekerheid. Zekerheid en hoop dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Niets kan ons scheiden van wie de Heer Jezus voor ons is. Of we jong zijn of oud zijn. Heer Jezus, dank u wel dat ik mij mag verblijden in u. Dat ik de hoop mag hebben dat u met mij meegaat in dit nieuwe jaar. En dat u mij wilt leiden, dat u ons wilt leiden, dat u ons hoop en zekerheid wilt geven in 2022. Dank u wel voor wie u bent, Heer, en voor alles wat u ons geeft. We loven en prijzen uw grote naam daarvoor. Amen.